Goedenavond, mijn naam is Michel Noorlander en namens wijkgemeente de IJsseldijkkerk en de Fontein heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u online deze dienst met ons meebeleeft. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden. In deze dienst gaat dominee Gert ten Hartel voor. Fijn dat u er bent. Het orgel wordt bespeeld door Everhard Zwart. Het intochtslied bij deze dienst is lied 116, de versen 1, 2, 4 en 8. En namens de gezamenlijke kerkraden wens ik u en jullie allen een goede en een gezegende dienst.
Goedenavond gemeente, ook van mijn kant u al een heel hartelijk welkom. Fijn dat ik weer hier aanwezig mag zijn. We mogen hopen op een hele goede en gezegende dienst en willen ons daar in stilte op voorbereiden. En ook deze avond mogen wij het weer weten. Het vol vertrouwen uitspreken, het elkaar ook ter bemoediging voorhouden, dat wij ons in alle dingen geholpen weten door onze hemelse Vader. God die het heelal geschapen heeft. God die trouw blijft tot in eeuwigheid. God die niet in de steek laat het werk dat zijn machtige hand eens begon te doen. En in de naam van die God mogen wij elkaar ook groeten, genade en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen verder gaan met het zingen van ons loflied. En dat is vanavond uit de bundel Hemelhoog. Het lied Leid mij Heer, o machtig heiland. Nu is dat een lied van 3 coupletten waar ook refreins bij horen, maar die refreinen die geven het geheel nogal een langademig karakter, laat ik het zo formuleren. Dus ik stel voor dat we het lied gewoon zingen met de 3 coupletten zonder die refreinen. Dus leid mij Heer, o machtig heiland, de versen 1, 2 en 3. We willen samen bidden. Kom, Heer Jezus, in uw kracht. Het gebed van uw gemeente wereldwijd al zoveel eeuwen. In deze wereld, waarin we reikhalzend uitzien naar uw komst, naar uw verschijning op de wolken. Het moment waarop de hemel zal openscheuren en alles nieuw zal worden. Maar tot die tijd hebben wij de verantwoordelijkheid om uw woord uit te dragen. Is het ons gegeven om verkondigers van de blijde boodschap te zijn? Om liefde te verkondigen? Ambassadeurs van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet altijd een even gemakkelijke opgave, Heer God. We komen zoveel dingen tegen die het ons bemoeilijken om aan die opdracht te voldoen. Er zijn zoveel leeuwen en beren op de weg. Zoveel voetangels en klemmen. En soms kunnen we er wanhopig van worden. Maar dan is er uw woord. Dan is er uw stem die tot ons spreekt. Uw woord dat richting geeft. Uw woord dat telkens weer nieuw is. Ook al is het nog zo oud. En ook vanavond ligt dat woord weer voor ons. Mogen we het gaan openen, eruit lezen, het gaan overdenken. Maar we beseffen wel dat we dat niet zomaar kunnen. Want hoe zouden wij kleine mensen ons verhouden tot dat eeuwige woord? Daar hebben we uw geest bij nodig. En we bidden u dan ook, Heere God, schenk ons uw geest. Zodat we horen en begrijpen. Zodat het woord in ons leven tot leven komt. Niet als een holle klank die het ene oor in en het andere oor uitgaat. Zodat wij onaangeraakt hier straks weer vandaan gaan. Maar hier geeft dat uw woord ook ingang mag vinden in onze oren en harten. Dat het wortel mag schieten op de bodem van ons bestaan en vrucht mag dragen. Heer, maak ons zo levende vertegenwoordigers van het evangelie. Breng ons tot leven. Heer, schenk ons daartoe uw geest. En maak ons daarvan vol. Zodat we straks, als we hier vandaan gaan, dat mogen doen als nieuwe, verrijkte mensen. Die weet hebben van het geheim van uw liefde. Zegen ons zo in ons luisteren, spreken, bidden, zingen en musiceren. Laat het zijn tot eer van uw grote naam, tot opbouw van ons persoonlijk geloof, tot uitbreiding van uw gemeente. We bidden u voor degenen die hier hadden willen zijn, maar niet konden. Maar ook voor degenen die hier hadden kunnen zijn, maar niet wilden. Voor degenen die met ons verbonden zijn, op afstand deze dienst volgen of op een ander tijdstip. We danken u dat uw geest zich niets gelegen laat liggen aan menselijke grenzen en barrières. Maar gaat waarheen hij wil. Heer, geef ons zo een goed en gezegend samen zijn. Dit bidden wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. Het thema van de verkondiging van vanavond en eigenlijk van de hele dienst is de waanzin ten top. Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte wat ook de basis is voor de verkondiging, 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 vers 11 tot en met 1 Samuel 22 vers 1a. En daarna zingen we Psalm 34, de versen 2 en 3. Eerst dus 1 Samuel 21. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis kwam, de koning van Gat. De hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst: is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen? Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Deze woorden ontgingen David niet en hij werd doodsbang voor Achis. Daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen ze hem beetpakten ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poorten en kwijlde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is? Zei Achis tegen zijn hovelingen. Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot bij Adullam. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, Marcus 7 en daarvan de versen 24 tot 30. Daar staat boven naar Tyrus, Sidon en de Decapolis. In een andere vertaling luidt het opschrift Jezus en de Syro-Fenicische vrouw. Hij, dat is Jezus, ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Dat is in het huidige Libanon. Daar nam hij zijn intrek in een huis en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet om onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar, omdat u dit zegt, ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Tot zover onze beide lezingen. We mogen ons gelukkig prijzen wanneer we het woord van ons God horen, het in onze harten bewaren en er iedere dag uit weten te leven. Halleluja. Ik stel voor dat we na de verkondiging met elkaar zingen het lied 429, gezang 429 uit het oude liedboek. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangste gevaar is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Gezang 429 uit het oude liedboek. En als uitgangspunt, ik zei het al, 1 Samuel 21. En dan met name de verzen 13 en 14. Waar we lezen, deze woorden ontgingen David niet. En hij werd doodsbang voor Achis. Daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen ze een beet pakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Als David moest vluchten voor Saul, de tiran, zo heb ik moeten zuchten met menig edelman. Maar God heeft hem verheven, verlost uit alle nood, een koninkrijk gegeven in Israël, zeer groot. Zijn er onder u die weten waar dit couplet te vinden is? Het is een onderdeel van ons volkslied, het Wilhelmus. En zo staat het dus in het liedboek. En als jong ventje in de vierde of vijfde klas van de lagere school heb ik het hele Wilhelmus uit mijn hoofd moeten leren. Wat de precieze zin daarvan was, weet ik niet, maar ik weet het nog wel. En daar moest ik aan denken bij het voorbereiden van deze preek. Over David. En we weten natuurlijk een heleboel over David. De man naar Gods hart, de koning van Israël. De man die Goliath versloeg. De man die Israël op de kaart zette, zou je kunnen zeggen. Maar als we die hele geschiedenis van David van A tot Z doorlezen zoals die in de Bijbel staat, dan komen er ook passages in voor waarvan je zegt, wat moeten we daar in vredesnaam mee? En het Bijbelgedeelte dat we vanavond met elkaar gelezen hebben, 1 Samuel 21, is zo'n gedeelte. Ja, en misschien heeft u het verhaal al zodanig wel eens horen vertellen op de lagere school. Is best mogelijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het in een kinderbijbel nog nooit aangetroffen. Men maakt keuzes, men selecteert. Ja, en dan, wat moet je hiermee verder vertellen? Maar ik sta op een ander standpunt. Ik ga er altijd vanuit, datgene wat in de Bijbel staat, staat er niet voor niets. Die Bijbelschrijvers hadden de beschikking over een enorme hoeveelheid materiaal. En daar hebben ze blijkbaar heel bewust bepaalde passages uitgekozen en opgenomen in het totale geheel. Daar hebben ze dus blijkbaar wat mee willen zeggen. En daarom is de vraag die vanavond voorligt heel simpel deze. Wat heeft de Bijbelschrijver van het boek Samuel met deze geschiedenis willen zeggen? Wat is de boodschap voor ons? Dat is op zich best wel lastig. Als we ervan uitgaan dat David leefde omstreeks 900 voor Christus. En we zijn inmiddels ruim 2000 jaar verder. Dan moeten we de conclusie trekken dat we het dus hebben over een verhaal van ongeveer 3000 jaar oud. Laten we dat even tot onszelf laten komen. Een verhaal van 3000 jaar. We moeten de brug maken in tijd en ruimte om het naar ons toe te halen. En om dat te kunnen doen is het denk ik goed dat we eerst even gewoon precies scherp stellen wat er aan de hand is. David dus. En David, en dat is het uitgangspunt, is gezalfd tot koning van Israël. Samuel heeft hem opgezocht. De achtste zoon van Isaï. Absoluut niet bezig met welk politiek machtsspel dan ook. Achter de schapen vandaan geplukt. En voordat hij erg had in wat er gebeurde, goot de profeet de hoorn met olie over zijn hoofd uit. En kreeg hij te horen dat hij de opvolger van Saul zou worden. Saul, ook een gezalfde van de Heer. Ook door Samuel gezalfd. Ook hij kreeg te horen dat hij als eerste het koningschap van Israël uit de hand van God zou ontvangen. Maar Saul maakte er een potje van. En voor de goede orde, niet op politiek, economisch, sociaal gebied. Als wij Saul zouden beoordelen met onze moderne visie, dan zouden we hem waarschijnlijk een dikke voldoende geven. Er was stabiliteit in Israël. De economie die bloeide. Hij wist het land politiek en militair weerbaar te maken. Saul die bracht het er helemaal niet slecht vanaf en met zijn populariteit was het ook prima gesteld. En toch, de Bijbel die oordeelt niet volgens politieke economische normen. Maar er is maar één ding dat het toe doet. Handelt de persoon in kwestie overeenkomstig datgene wat de God van Israël van hem verwacht? En zo komt in het Oude Testament regelmatig dat refrein voor. En hij deed wat goed was of hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Meer smaakjes zijn er niet, zou je kunnen zeggen. En het eindoordeel over Saul, ondanks al zijn politieke prestaties, luidt: hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Dat betekende niet dat hij een losbandig leven leidde of van alles en nog wat deed wat niet door de beugel kon. Het betekende simpelweg dat hij niet deed wat God van hem vroeg. En om die reden komt Samuel nogmaals bij Saul langs, na een aantal keren gewaarschuwd te hebben met de boodschap: het koningschap zal van je afgenomen worden. Je hebt het van God gekregen, maar God zal het ook weer van je afnemen en aan een ander geven. Niet aan een familielid, niet aan je zoon of een kleinzoon of wie dan ook, nee, aan een vreemdeling. En dat moet Saul gestoken hebben, op zijn zacht gezegd. En vervolgens gaat hij op zoek: wie? Wie is degene die straks in mijn plaats zal komen? Een menselijke woede, een menselijke razernij maakt zich van een meester. En dan is daar David. David die uit de schaduw tevoorschijn komt op het moment dat de reus Goliath zijn opwachting maakt. En iedereen deinst terug. Maar uiteindelijk is het dan David die de reus weet te verslaan. Goliath uit Gat. En David wordt toegezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Hij wordt met open armen binnengehaald. Saul benoemt hem tot zijn bevelhebber. David trouwt met de dochter van Saul. Kortom, wordt vanaf dat moment een van Sauls naaste raadgevers, behoort tot de inner circle van de koning van Israël. Maar dan op enig moment moet Saul het zijn gaan voelen. Op enig moment moet Saul ontdekt hebben dat het David is die zijn opvolger zal worden, die door Samuel gezalfd is. David heeft dat aan niemand verteld. Laat staan dat hij het aan de grote klok heeft gehangen, maar zo is de stand van zaken. En dan wil Saul nog maar één ding. Zijn schoonzoon uitschakelen. Op alle mogelijke manieren probeert hij David het leven zuur te maken en hem uiteindelijk zelfs van dat leven te beroven. En dat is het eerste punt waar we even moeten halt houden, gemeente. Want je denkt toch, als je een gezalfde van God bent, als je door God zelf bent aangewezen als de nieuwe koning, dan zal God toch ook wel alles in het werk stellen om je leven te bewaren. En omgekeerd, David, een vrome jongen, iemand die prachtige liederen heeft geschreven, die de God van Israël heel goed kende, zou je kunnen zeggen. Je zou toch verwachten dat hij op het moment dat de nood steeds groter wordt, zijn toevlucht bij God zoekt. Heer, help me. U ziet wat er gebeurt. Ik weet niet wat ik doen moet. Saul, ik voel hem steeds gevaarlijker worden. Ik weet niet op welke manier ik daaraan kan ontsnappen. Dat zouden we verwachten van een vrome, gelovige man als David. Maar het merkwaardige is dat David dat niet doet. De manier waarop het verhaal verteld wordt, het is heel minimalistisch. Het wordt heel feitelijk meegedeeld. De schrijver velt geen moreel oordeel, hij zegt alleen maar wat er gebeurt. En daarom zou je er bijna overheen lezen dat datgene wat hier gaande is eigenlijk heel bizar is. Heel absurd. Want wat doet David? Hij gaat naar Gat. Naar het machtsgebied van de koning van Gat, Achis. Het is belangrijk hier even bij stil te staan. Want Gat was een van de vijf steden die samen het Filistijnse machtsgebied vormden. Vijf steden. Gat, Askelon, Ekron, Asdod en ja, ook toen al Gaza. De vijf steden die samen dus het gebied vormen waar de Filistijnen wonen. En misschien heeft u het zich nooit gerealiseerd, maar de moderne naam Palestijn is linea recta afgeleid van dat oude woord Filistijn. Dat is één en hetzelfde. En de stad Gaza toen al behoorde tot het gebied van de erfvijanden van Israël. Het is dus een vijandschap van duizenden jaren. Daar staat niet iedereen altijd bij stil, maar zover gaat dat dus terug. Gat. En ik zei net al, daar kwam dus Goliath vandaan. En dat maakte de zet van David, de move, om het zo maar eens te zeggen, des te onbegrijpelijker. David die wist, kon in elk geval weten, dat de mensen in Gat nog een appeltje met hem te schillen hadden. De man, die Joodse jongen, die hun krijger gedood had. En nu loopt David door de straten van Gat. Nou, hij wordt opgemerkt. Dat kan niet anders. En al snel gaat het gerucht als een lopend vuurtje. Zeg, hij daar, is dat niet David? En Opmerkelijk, hè? Ze noemen hem al de koning. De mensen in Gat hebben blijkbaar al iets door van Davids uitstraling. Hij is nog geen koning, maar zij noemen hem al koning. Dat moet onze koning weten. En binnen de kortste keren wordt Achis op de hoogte gesteld. Ja, en Achis op zijn beurt, die wil natuurlijk David ook en plein publiek terechtstellen. Daar kan geen twijfel over bestaan. En ik stel het me zo voor dat David door 2 Filistijnse soldaten, of misschien een paar meer, in de kraag wordt geboeid en zo de troonzaal van Achis binnengesleept. Daar ligt hij dan. Hij kan geen kant op. En dat staat ook met zoveel woorden in vers 13. Hij werd doodsbang voor Achis. Van Davids geloofsmoed is niets te bemerken. Van zijn godsvertrouwen lezen we niets. Hier is een kleine, doodsbange man die alleen nog maar kan denken, hoe overleef ik dit? Hoe kom ik bij Achis weg? En dan neemt hij zijn toevlucht tot een wel heel merkwaardige ontsnappingsroute, zou je kunnen zeggen. Hij doet alsof hij gek is. En de schrijver die geeft dat op een hele plastische manier weer. Toen zijn beet pakte, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. Het moet een bizar schouwspel zijn geweest. Het heeft in elk geval effect. De soldaten deinzen terug. En Achis weet niet wat hem overkomt. Om dit te begrijpen moeten we ons even verdiepen in de vraag, hoe kwam het nou dat ze opeens zo bang voor David werden? Want hij was machteloos. Al die soldaten om hem heen, de krijgers van de koning, zijn lijfwachten. Waarom zou ze bang zijn voor iemand die zijn verstand blijkbaar niet op orde heeft? Dat hangt samen met het feit dat in die tijd op een heel andere manier tegen mensen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis werd aangekeken dan vandaag het geval is. Mensen met een verstandelijke beperking of een overduidelijke psychische stoornis, die waren niet gewoon gek of wat dan ook. Nee, men geloofde dat die op de een of andere manier door een kwade demon bezeten waren of anderszins een lijntje met de goden hadden. En daarom was men bang om deze mensen aan te pakken. Want als je dat zou doen, zo geloofde men, dan zou diezelfde demon zich wel eens tegen jou kunnen keren. Dan zouden de goden wel eens met jou willen afrekenen. En dat was natuurlijk iets wat men liever wilde vermijden. En dat is de reden dat de soldaten David loslaten. Dat is de reden dat Achis ook denkt, weg met die vent. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En hij verwijt het zijn soldaat. Wat bezielt jullie? Hoe komen jullie hiertoe om die vent bij mij te brengen? Er zijn al gekken genoeg in mijn omgeving. Weg ermee. En dat is dus Davids redding. Zijn list werkt blijkbaar. En dan lezen we even droogjes als veelzeggend. En hij ging weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot bij Adullam. En dat is dan de geschiedenis. En de vraag die ik aan het begin stelde, die blijft natuurlijk boven de markt hangen, zou je kunnen zeggen. Wat moeten wij daar vandaag de dag mee? Wat heeft de schrijver ons willen zeggen met deze geschiedenis? Ik denk het volgende, gemeente. Een aantal aspecten in dit geheel valt op. Ten eerste dat David dus vanuit Israël een veilig heenkomen zoekt. Vlucht. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. David wordt een asielzoeker. Het woord asielzoeker komt trouwens uit de Bijbel. Dat even terzijde. David zoekt een veilig heenkomen. Maar in plaats van naar een bevriende natie te gaan, naar een bevriende vorst, naar iemand die hij kon vertrouwen, leidt hij blijkbaar aan een korte verstandsverbijstering en vlucht hij precies naar die plek waar hij absoluut niet heen zou moeten vluchten. Naar God. En dan hoeft het niet te verwonderen dat hij daar in de grootst mogelijke problemen belandt. Ik denk dat de Bijbelschrijver ons hier iets heel fundamenteels wil duidelijk maken. Ik zei al, vooral datgene wat er niet staat is hier van belang, namelijk David doet geen beroep op God. Hij gaat niet op de knieën, hij gaat niet bidden, hij gaat helemaal niks met zijn geloof doen. Hij neemt het heft in eigen handen. En het blijkt dat wanneer hij dat doet, de problemen alleen maar groter worden. En misschien, gemeente, is dat de subtiele boodschap die in deze geschiedenis verpakt zit. Een geschiedenis van alle tijden. Mensen kunnen onder druk komen te staan. Ook gelovigen. We weten er misschien het nodige van. In onze eigen levens zijn dat soort momenten ook geweest. En dan is de verleiding zo ongelooflijk groot om het heft in eigen handen te nemen, zelf de regie te pakken. Om even te vergeten dat je ook op je knieën kunt gaan en tot God kunt bidden. Hem zoeken, zijn aangezicht. Nou, David werd door schade en schande wijs. Maar uiteindelijk ontkwam hij. En ook dat staat er niet bij. Maar ik denk dat we het wel zo mogen invullen. Namelijk dat hij ontkwam doordat hij weliswaar niet aan God dacht, maar dat zijn God wel aan hem dacht. Zelfs toen David op eigen gelegenheid meende verder te kunnen, liet God hem niet vallen. En hij ontkwam naar Adullam, de schuilplaats waar God bij hem bleek te zijn. We komen bij de tweede geschiedenis en misschien denkt u, wat heeft hiermee te maken? Nou, op het eerste gezicht misschien weinig, maar als we inzoomen, dan blijken er veel overeenkomsten te zijn tussen 1 Samuel 21 en dat gedeelte uit Marcus. Jezus en die Syro-Fenicische vrouw, zoals we ze hebben leren kennen. Jezus doet iets opmerkelijks. Hij gaat ook, zoals David Israël verliet, op vlucht voor Saul, gaat Jezus ook Israël uit. Niet op de vlucht voor iemand, maar gewoon. Hij overtreedt de grenzen. En dat was op zich al een opmerkelijke beweging. Want een vrome Jood, die deed dat niet. Ik zei al, Tyrus, Sidon, het gebied van het huidige Libanon, evenals het oude Filistijnse gebied, ook toen al gebied van de vijanden van Israël. Ook dat conflict is al zo ongelooflijk oud. Uit dat gebied kwamen de aanbidders van Baal en Astarte. Uit dat gebied kwam de gehate koningin Izebel, de vrouw van koning Achab. Nee, met Tyrus en Sidon hadden de Joden niet zoveel. Dus opmerkelijk dat Jezus op eigen beweging, zonder daartoe gedwongen te zijn, toch daar naartoe gaat. Waarom? Het staat er niet bij. En dan, gemeente, is er nog een merkwaardig detail. Namelijk de manier waarop Jezus op deze vrouw reageert. Als u straks op vakantie gaat, ik noem maar wat, naar Frankrijk, dan is de kans vrij groot dat u een Fransman zult tegenkomen. Als u naar Frankrijk gaat en u komt geen Fransman tegen, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde afslag genomen. Als u naar Duitsland gaat, dan verwacht u een Duitser tegen te komen. Dat ligt zo in de lijn. Dus als Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon gaat, Syro-Fenicië, dan ligt het in de lijn dat hij een Syro-Fenicische persoon zal tegenkomen. daar moet hij niet vreemd van opkijken. En als er dan een Syrofenicische vrouw komt, die toch van Jezus gehoord heeft, hè, dat lezen we wel, dat Jezus onopgemerkt wilde blijven. Misschien wilde hij even afstand, wilde hij even rust, dat is best mogelijk. Maar toch, zijn reputatie snelt hem vooruit en dan is er daar die vrouw die van hem gehoord heeft en die met een zieke dochter zit. Ook zij is van een demon bezeten. En dit keer is er geen sprake van aanstellerij of van doen alsof. Nee, dit meisje is echt ziek. En of ze nu een verstandelijke beperking heeft of een psychische stoornis, dat doet er niet toe. We kunnen ons voorstellen dat die moeder al van alles en nog wat in het werk gesteld heeft om haar dochter te laten genezen. Allerlei artsen en kwakzalvers is afgelopen, zijn waarschijnlijk al allerlei formuleringen, toverformules uitgesproken. Het heeft niet mogen baten. En nu komt ze bij Jezus. En wat ik al zei, Joden gaan niet om met niet-Joden. Er staat een onzichtbare, maar heel reële muur. En Jezus lijkt zich achter die muur te verschuilen. Een hele botte afwijzing. Woorden die we eigenlijk niet uit de mond van Jezus zouden verwachten. Vrouw, waar haal je het lef vandaan? Ik geef het een beetje vrij weer. Hoe durf je? Dacht je soms dat het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden gegeven wordt? Honden. De benaming voor heidenen, voor niet-Joden. Een hele denigrerende aanduiding. Jezus zet haar keihard weg. Is dat nou de liefdevolle heiland? Is dat nou dezelfde die zegt, laat de kinderen tot mij komen? Er lijkt hier iets te wringen. Maar het is kenmerkend voor een moeder die voor haar kind vecht, dat ze zichzelf daardoor niet laat afschepen. Dat zij zo bejegend wordt, interesseert haar niks als haar doel maar bereikt. Dus ze blijft aanhouden. En de woorden van Jezus, die beantwoordt ze heel ad rem. Ja, maar Heer, de honden eten wel van de kruimeltjes die van de tafel afvallen. En dan is dat ook genoeg voor Jezus. Omdat je dit zegt. Ga naar huis. Je dochter is al genezen. Ook hier een duidelijke boodschap. Jezus, die deze vrouw in eerste instantie afwijst, de indruk wekt dat hij niets met haar te maken wil hebben, maar in tweede instantie is er maar één zin nodig om hem totaal te laten omdraaien als een blad aan een boom. Je dochter is genezen. Ik denk, gemeente, dat op een diepe niveau deze twee geschiedenissen met elkaar samenhangen. Jezus en David, die sowieso in elkaars verlengde liggen. David, de koning van Israël met al zijn feilen en falen. Jezus, die ook de zoon van David wordt genoemd, de nieuwe koning van Israël met een hoofdletter, maar die niet gezondigd heeft en niet zal zondigen, hoe dan ook. De waanzin die in beide geschiedenissen een belangrijke rol speelt. David die doet alsof hij waanzinnig is. En op die manier zijn hachje weet te redden. Jezus die met de waanzin van die dochter, van die vrouw wordt geconfronteerd. En die dochter van die waanzin weet te verlossen. Jezus die binnen deze wereld, binnen deze waanzinnige wereld gekomen is. Om, zou je kunnen zeggen, deze wereld in zijn geheel van de waanzin te bevrijden. En daarvoor is hij zelf uiteindelijk die laatste weg gegaan. De weg naar Golgotha. De weg van het kruis. Om zichzelf op te offeren. In een volkomen liefde. Om zelf op die manier de waanzin voor goed te verbreken, uit te bannen. En daarvoor in de plaats de liefde en de vrede van God te stellen. En dan zien we hoe de dwaasheid van God, want zo wordt hij genoemd in het Nieuwe Testament, Paulus. De dwaasheid van God groter is dan de wijsheid van mensen, als we zien dat de duisternis en de dood van het kruis uitmondt op het licht en het leven van het open graf. Daar is in de loop der eeuwen heel veel en diep over nagedacht. En een van de middeleeuwse theologen die daar veel over geschreven heeft, Anselmus van Canterbury, voor degenen die er belangstelling voor hebben, die zei: credo quia absurdum. Ik geloof omdat het absurd is. Zo'n God, zo'n liefde, zo totaal, zo'n totale zelfopoffering, dat verzin je niet. Het is, naar de mens gesproken, de waanzin ten top. Maar daarom moet het waar zijn. En daarom geloof ik. Amen. Verbonden weten met de gemeente van Christus Jezus wereldwijd. En het is vanuit die verbondenheid dat we ons geloof ook willen belijden. We doen dat vanavond met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen daarna lied 675 vers 1. Geest van hierboven. En in ieder spreken in zijn of haar hart de volgende woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen danken en bidden. Almachtige eeuwige God, Heilige Vader in de hemel, we hebben gebeden of u met en door uw geest bij ons wilde zijn. We danken u dat u er bent. We hebben mogen horen over David, de man naar uw hart, uw gezalfde, uw Messias, maar die er op kritieke momenten niet toe kwam om uw hulp in te roepen, maar dacht het eigen houtje wel aan te kunnen. Om juist dan te ontdekken dat zijn eigen weg doodliep. Heren, wellicht herkennen we ons in David misschien meer dan ons lief is. Want ook wij hebben wellicht de neiging om, wanneer het echt moeilijk wordt, als het er echt om gaat spannen, het heft in eigen handen te nemen, zelf de regie te nemen en u links te laten liggen. Heer, en dan te horen dat wanneer wij u vergeten, u ons niet vergeet, is een troostrijke, maar tegelijkertijd ook wel beschamende gedachte. Vergeef het ons, die momenten, dat we u uit het oog verliezen en alleen maar oog hebben voor onszelf. Niet denken in uw woord, maar alleen maar denken vanuit onze eigen woorden. Heer, dank u wel dat we ook mochten horen van die vrouw die geconfronteerd met de waanzin van haar dochter zich niet door een opmerking van Jezus liet wegzetten, maar bleef aanhouden en mocht ervaren hoe haar gebed verhoord werd. Heer, dat is niet altijd even gemakkelijk, want ook wij bidden wellicht en hebben dan de ervaring dat we niet gehoord of verhoord worden. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Heer, wees bij ons. En wijs ons toch telkens weer de weg die we moeten gaan in deze dikwijls zo verwarrende en aan de waanzin blootgestelde wereld. Heer, maar leer ons bovenal te zien op Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, onze Heiland, onze Koning. Die grootste waanzin op zich heeft genomen, de dwaasheid van het kruis. Omdat juist daarin uw wijsheid ten volle zichtbaar is geworden. En leer ons ook daarin en daarom te geloven. Juist omdat het absurd is. Heer, ga zo met ons de nieuwe week in, de nieuwe wereld in. Een wereld waarin zoveel gaande is. Waar mensen tegenover elkaar staan. Mensen en volken. Stammen en talen en naties. Heer, we zijn zo goed in het plakken van etiketjes, het timmeren van hokjes. Leer ons door uw geest te zien dat sinds het Pinkster is geweest al die hokjes en etiketjes niet meer bestaan. Maar dat het voor u is één kudde en één herder in eeuwigheid. Wees zo met ons, met onze kinderen en kleinkinderen, met onze broers en zussen en ouders, met allen die ons lief en dierbaar zijn, we dragen hen op in uw hoede. Wil ons leiden door uw geest, behoeden voor het kwade en het goede dat we door de kracht van uw geest tot stand mogen brengen, zegenen. Heer, aanvaard zo onze dank en hoor ons gebed uit genade in Jezus' naam. Amen. Dat is nu het collectemoment. Daarna zingen we ons slotlied. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Mogen de Heer uw gaven zegenen. En zo Jezus volgend in zijn spoor van leven, licht en liefde, mogen wij de wereld tegemoet treden, weten dat Hij ons niet alleen gaat, maar vergezellen zal. En zijn zegen is daarvan het zichtbare en hoorbare teken. Voordat we weggaan wil ik al degenen die aan deze dienst hebben bijgedragen hartelijk danken. U een goede week en alvast ook een fijne vakantie toewensen. Verheft nu uw hart tot God, gaat heen in vrede, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geef u zijn vrede.